Goedemorgen gemeente. We openen Gods woord deze ochtend in het Nieuwe Testament in 1 Johannes hoofdstuk 3. De brieven van Johannes aan de gemeente is net voor het boek Openbaring. De eerste brief, 1 Johannes hoofdstuk 3. En we denken vanochtend na over de versen 18 tot en met 24. Maar laten we hoofdstuk 3 vanaf vers 1 lezen. En dan schrijft de apostel Johannes en dan spreekt de Heere tot ons. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer Abel dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En ook wij moeten voor de broeders ons leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing in Gods woord. Het woord identiteit. Is er een woord dat vandaag de dag meer aandacht krijgt in de media en in de wereld om ons heen, op de scholen. Zelfs al bij de jonge kinderen. Wie zijn ze? Wie mogen ze zijn? Wie mag jij zijn? Wie ben jij? Al dus de wereld mag je zijn wie je wilt zijn. Je mag bedenken wie je wilt zijn, waar je je goed bij voelt. En wat is jouw identiteit? Als ik die vraag vanochtend aan je zou stellen. Wat kenmerkt jou? Wat is datgene dat kenmerkend is voor jou als persoon? Of als ik dat bijvoorbeeld aan je vrouw of aan je man of aan je kind zou vragen. En ik zou vragen, wie is je vader? Wie is je moeder? Wie is je broer? Wat zou hij of zij dan tegen mij zeggen? En apostel Johannes die schrijft ook in deze brief. En die ziet het onderscheid in de gemeente. Dat er een splitsing, dat er een splitsing in de gemeente is. Dat er mensen zijn die van de waarheid zijn, waarvan de waarheid het kenmerk is. En mensen die de waarheid niet hebben. En als we vanochtend naar dit gedeelte kijken in 1 Johannes 3 vanaf vers 18 tot 24, dan komt die vraag naar mij toe en naar jou toe vanochtend. Ben jij of hoor jij bij de waarheid? Is dat hetgene wat jou kenmerkt? En dat is dan ook de titel voor deze boodschap. Hoor jij bij de waarheid? En ik wil er graag over nadenken aan de hand van de volgende punten die vanuit dit gedeelte naar ons toe komen. En dat de eerste is het bewijs in de versen 18 en 19. Hoor jij bij de waarheid? 1. Het bewijs. Dan het effect. En het derde punt is het fundament. Dus het bewijs dat we bij de waarheid horen. Het effect wat het heeft als we bij de waarheid horen. En het fundament waarop we bouwen. Wat is nou het bewijs waarop jij kunt zeggen, waarop ik kan zeggen dat we bij de waarheid horen. Waarop we als gemeente van de Heer Jezus Christus, zoals we hier vanochtend bij elkaar zijn, mogen zeggen, ja, wij horen bij de waarheid. En Johannes die tilt een tipje van de sluier op. En leest nog eens samen met mij de versen 18 en 19. Dan schrijft Johannes, mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. En wat vers 18 eigenlijk doet, dat is dat het de eerste 17 versen linkt met de volgende versen, vers 19 tot 24. Want in de eerste 17 versen, daar schrijft Johannes wat de gemeente hoort te zijn ten opzichte van de wereld. Daar schetst hij het verschil. De wereld, en waar het prototype Kain van is, dat is moord en dat is bedrog, dat is leugen. Dat is wat de wereld is. Dat was Kain die zijn broer Abel doodde omdat hij rechtvaardig was. En hij haatte die rechtvaardigheid. En zo zegt Johannes, zo zal ook de wereld ons haten. Wij die in de gemeente van de Heer Jezus zijn. Wij die wederom geboren zijn. Wij die geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Zo zal ook de wereld ons haten. Want wij zijn overgezet vanuit het koninkrijk van het duister naar het koninkrijk van het licht. En als je terugbladert naar vers 10, hoofdstuk 3, vers 10. Dan schrijft Johannes, hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. En we horen daar eerst allemaal bij, wat Paulus ook zegt in Efeze. We horen eerst daar in die wereld, in die duisternis, in dat andere koninkrijk. Maar nu is Christus verschenen, de totaal andere. Hij is degene die alles anders heeft gemaakt. En hij heeft ons van dood levend gemaakt. En daar zoomt Johannes als het ware op in. En dat lezen we ook in vers 16, hoofdstuk 3, vers 16. Hieraan leren wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Daar zoomt Johannes op in. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Die totaal andere liefde, die zelf opofferende liefde. Die liefde die uitgaat naar de ander. De liefde die geen wrok of haat kent, maar de liefde die op zoek is naar vergeving. De liefde die op zoek is naar rechtvaardiging. En is dit dan niet de kern van het evangelie? Dat waar alles om draait, wat als het ware het schakelpunt is in de wereld. Dat de Heer Jezus is gekomen en zijn leven heeft gegeven. Voor jou en mijn leven, voor jou en mijn zonde. Dat hij ervoor koos vrijwillig om zijn leven af te leggen. Dat hij stierf toen wij nog zondaren waren. En Johannes die zegt eigenlijk in dit hoofdstuk, dat patroon wat we zien in de Heer Jezus. Die zelfopofferende liefde. Dat is het patroon dat in de gemeente het kenmerk moet zijn. Dat moet het kenmerk zijn van broeders en zusters onderling. Want wat zegt hij dan ook weer in vers 16 op het einde? Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En soms wordt dat wel eens gezegd, vooral in de context van een huwelijk, dat een man zijn leven over moet hebben voor zijn vrouw, zoals Christus zijn leven over had voor de gemeente. Maar Johannes die maakt dit nog explicieter. Niet alleen in het huwelijk moeten we ons leven over hebben voor onze vrouw, maar iedere broeder of zuster, jong of oud, moet zijn leven over hebben voor zijn broeder of zuster. Het geldt voor iedereen van ons. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En daarom zegt hij in vers 17, wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Want met je mond zeggen en met je mond belijden dat je je leven wilt geven voor een broeder of zuster, dat klinkt heel vroom. En dat klinkt heel geestelijk. Maar hoe vaak zal het voorkomen in je leven? Wellicht nooit, waarschijnlijk nooit, dat je daadwerkelijk je leven moet geven voor een broeder of zuster in een situatie. Het klinkt heel geestelijk, het klinkt heel vroom. Maar dan maakt Johannes het gelijk praktisch. Want alleen de woorden zonder de daden is een dode religie. En Johannes die zegt, we kunnen als het ware dagelijks bewijzen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. We kunnen dagelijks bewijzen dat we bereid zijn om ons leven te geven. Hoe? Door te delen van wat we hebben. Vers 17. Ware liefde is zelf weggevende liefde. Zelf opofferende liefde. Een liefde die Christus ons liet zien, waarvoor we hem aanbidden. Maar ook een liefde die we moeten navolgen. Het patroon dat in de gemeente aanwezig moet zijn. Dus nogmaals, het patroon van die zelfopofferende liefde die Christus Jezus liet zien, dat is iets waarvoor we hem aanbidden, maar ook iets waarin we hem moeten navolgen. En dat is het nieuwe, het veranderende leven. En dat is eigenlijk de samenvatting van 1 Johannes 3. En dat is een korte achtergrond voor de versen waar we vanochtend over nadenken. En aan de ene kant hebben we daar de wereld, waar Kain het prototype van is. Waar leugen regeert en waar de dood regeert, waar bedrog regeert. En daartegenover zet hij de Heer Jezus. De zaligmaker die zijn leven gaf. Die zelfopofferende liefde. Die liefde die zijn oorsprong vindt in God. Die resulteert in zelfopoffering en het bewijs is van eeuwig leven. En dan schrijft hij in vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Letterlijk staat er hieraan zullen wij weten. En kunnen wij weten dat wij uit of van de waarheid zijn. Want als we die hele brief lezen, dan schrijft Johannes deze brief aan de gemeente met het doel om ze zekerheid te geven. Met het doel zodat ze onderscheid kunnen maken tussen een waarachtig christen en een nep-christen, een naam-christen. Hij spreekt hier over een kenmerk van een ware gelovige. Dit in tegenstelling tot de valse leraren die in de gemeente aanwezig waren. Dus wil je weten of je van de waarheid bent? Wil je weten of je bij de waarheid hoort? Wil je als het ware bewijs zien? Dan zegt Johannes, heb je je broeders en je zusters lief in de gemeente van de Heer Jezus? Heb je liefde voor Gods gemeente? Heb je liefde voor Gods volk? Voor de mensen die je misschien niet elke dag, maar toch meerdere keren in de week ziet. De mensen waarin je verbonden bent in die lokale gemeente. En kun je zeggen vanuit de grond van je hart, het is goed. Het is heerlijk om zo samen als broeders en zusters samen te komen onder het woord van de Heer. Of zit er in je hart misschien toch diep van binnen zonder dat je dat misschien zegt tegen iemand, wrok of haat naar een zuster, naar een broeder. Kun je sommige broeders of zusters niet uitstaan? Broed je op wraak of bloed je hart vanwege het pijn? Vanwege de pijn en het verdriet voor Gods gemeente. En hoofdstuk 4 vers 7 die maakt het nog duidelijker. Daar staat geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En dat is het onderscheid dat Johannes maakt tussen de valse leraren in de gemeente die de gemeente niet daadwerkelijk lief hadden. Die zichzelf op het oog hadden. Die misschien de waarheid in pacht hadden, al dus hunzelf, maar de liefde uit het oog verloren. En uiteindelijk zegt Johannes, liefde is een objectieve test van onze christelijke belijdenis. Want die zelfopofferende liefde die de Heer Jezus liet zien, dat is een patroon in ons leven dat niet van nature komt. Dat is niet iets wat we zelf kunnen nabootsen. Dat is niet iets wat uit onszelf, van onze zondige natuur komt. En daarom is jouw hart daadwerkelijk veranderd. Kun je zeggen vanuit de grond van je hart, ja, ik zie en ik proef en ik smaak die liefde voor mijn broeders en zusters, die vanuit de hemel ons is laten zien door de Heer Jezus. En nu in de praktijk zijn uitwerking vindt, hier ook in deze plaatselijke gemeente. En in Johannes die zegt in vers 19, draai 19 mee, en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Er staat letterlijk, zo zullen we ons hart ervan overtuigen, ons hart ervan overreden, dat dit de juiste manier is. Dit is de juiste weg. Dit is het patroon dat in de gemeente aanwezig moet zijn. Het bewijs dat je van de waarheid bent, dat je bij de waarheid hoort, is dat je liefde hebt voor Gods volk, voor je broeders en je zusters om je heen. Dat je je hart niet toesluit. Dat je geen wrok, geen haat koestert voor je broeders en zusters. Maar dat je begaan bent met de nood in de gemeente. Dat is het bewijs. En onderzoek je hart onder Gods woord. En wat is daarvan het effect? In versen 20 tot 22. Want het liefhebben van de broeders en ook zusters is een kenmerk van degene die bij de waarheid horen. En als we daarin wandelen, dan zal dat effect hebben. Maar wat is dat dan? Wat is dat effect dan precies? Wat is de uitwerking van het horen bij deze waarheid? En dan zegt hij in vers 20. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Oftewel, het overtuigen van ons hart aan het einde van vers 19, dat moet gedaan worden op het moment dat ons hart ons veroordeelt. Wanneer ons hart deze weg niet wil inslaan. Wanneer we vanuit Gods woord zien, dit is de weg, dit is de waarheid, dit is de manier waarop we met elkaar om moeten gaan binnen de gemeente. Maar we doen het niet en we sluiten ons hart voor onze broeders of zusters. Dan zegt Johannes, als ons hart ons veroordeelt, God is meer voor ons hart, is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Als we bewust niet doen, veroordeelt ons hart ons. En dan geeft Johannes ons twee motivaties om wel onze liefde in werken te laten zien, om wel die liefde in de praktijk te laten zien. Hij zegt allereerst, God is meer of God is groter dan ons hart. Ons hart en jouw hart, mijn hart, kan naar een broeder of zuster haat of wrok of verkeerde gedachten hebben. Misschien zelfs zoals Kain. Maar God is vele malen groter. Hij is niet hetzelfde als ons hart. En God sluit zijn hart niet voor ons zondige mensen, degene die in rebellie tegen hem hebben geleefd. En wat Johannes eigenlijk zegt, hij zegt ons, hij vraagt ons om te reflecteren op wie God is. Dat zijn vrijgevigheid is veel groter, zijn compassie is veel groter, zijn vergeving, zijn liefde, zijn genade, zijn geduld met ons is veel groter dan wat wij kunnen hebben ten opzichte van onze broeders en zusters. God is meer. God is groter. En als er dan haat of nijd in ons hart opkomt, als er dan wrok komt in ons hart, wat zou onze reactie dan moeten zijn? Dan moeten we naar boven kijken om te zien welke liefde God voor ons heeft. Voor jou als zondaar die telkens weer struikelt en telkens weer valt. En toch dat daar die genade weer is. Dat je naar de Heer toe kunt gaan. Als zoals Johannes 1 vers 9 zegt. Als we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Keer op keer. En dat zet ons leven weer in het juiste perspectief. Op het moment dat we die blik naar de hemel werpen. Op het moment dat we naar de Heer kijken. Op het moment dat er gemeenheid of slechtheid in ons hart opkomt naar onze broeder of zuster. Wat we dan kijken op wie God naar ons is en ons hart overtuigen van het juiste. Want hij is meer dan ons hart. En de tweede motivatie die Johannes noemt in vers 19, die zegt: en hij weet alle dingen. Wil je een bewijstekst voor de alwetendheid van God? Ga naar 1 Johannes 3. Hij weet alle dingen. Welke dingen? Alle dingen. Alles omvattend. Hij kent u. Hij kent jou. Hij kent je gedachten. Hij kent wat je voelt. Wat je denkt over iemand. Zelfs zonder dat je de woorden uitspreekt. Er is niemand die jou beter kent dan de Heere. Er is niets verborgen. Je motivatie, je intentie. Alles is open voor hem. Je kunt je misschien verbergen voor mensen, maar niet voor de Heere. We leven coram Deo, voor het aangezicht van de Heere. Open en bloot. Er is niets voor hem verborgen. Dus wat doen we op het moment dat ons hart ons veroordeelt? We reflecteren op wie de Heer is. Wat hij heeft gedaan. Dat hij alle dingen kent. Dat er niets voor hem verborgen is. Maar dan gaat Johannes door. In vers 21. En hij zegt: geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Geliefden. Die term die telkens terugkomt. Ook in deze brief. Die diepe liefde die Johannes heeft voor deze broeders en zusters. Geliefde kinderen, zegt hij vaak. Kleine kinderen. Ik heb jullie van harte lief. Dit is tot jullie opbouw. Het is ernst. Als we ons hart niet toesluiten voor onze broeders en zusters. Op het moment dat we niet in die haat en in die wrok leven. Op het moment dat we vanuit die liefde van Christus leven. Die allereerst is uitgestort in ons hart. En waarna we de wereld en naar onze broeders en zusters om ons heen leven. Op het moment dat we dat kanaal als het ware rein is en vrij is van wrok en wrijving en haat. Dan zegt Johannes, dan zullen wij vrijmoedigheid hebben richting God. Waarom? Omdat we in zijn weg gaan. Omdat we Christus navolgen. Omdat we die zelfopofferende liefde van de Heer Jezus nabootsen. Nadoen. En het staat niet alleen dat we als het ware een vredig geweten hebben, maar het resulteert in iets, namelijk in die intieme omgang met de Heere. Als we niet die gemeenschap hebben met God, als we niet eerst zijn liefde ervaren, als we niet eerst daar beginnen bij de bron, hoe kunnen wij dan onze broeders en zusters lief hebben? Als we doen wat hem behaagt, hebben we vrijmoedigheid om tot hem te gaan. En het woord dat hier gebruikt wordt voor vrijmoedigheid, dat is een woord dat we kunnen schetsen als zijnde dat kinderen niet bang zijn om naar hun vader en moeder toe te gaan. En waar wij soms nog wel eens kribbig kunnen reageren, als mijn kinderen bijvoorbeeld mijn werkplek weer binnenkomen stormen zonder te kloppen, dat we als het ware wat chagrijnig kunnen reageren, maar ze hebben die vrijmoedigheid om naar hun vader toe te gaan of naar hun moeder toe te gaan, omdat ze weten dat die onvoorwaardelijke liefde er is. Zo is er ook voor u en voor jou. Is het mogelijk om die vrijmoedigheid te hebben tot de Heere? Want hij is er altijd. Hij sluimert niet. Hij slaapt niet. Hij roept ons in die gemeenschap. Hij roept ons in die nauwe gemeenschap met hem. En wat brengt die vrijmoedigheid dan? Vers 22. Daar staat: en wat wij ook maar bidden. Op het moment dat we die vrijmoedigheid hebben. Op het moment dat we tot de Heere gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dus die vrijmoedigheid die zorgt ervoor dat we ongehinderd, zonder restricties, zonder dat ons hart ons veroordeelt, tot de Heere kunnen gaan. Die relatie die wordt niet verstoord. We genieten van die vrije toegang. En onze gebeden worden verhoord. Maar dan moeten we een belangrijke opmerking plaatsen. Want wat doet de apostel Johannes? Hij zegt, de apostel Johannes impliceert hier niet dat God onze gebeden hoort en verre hoort. Louter om de subjectieve reden dat wij een zuiver geweten hebben. Dat is niet wat hij zegt. Ook impliceert hij niet dat we alles zullen ontvangen wat we bidden. Ook al lezen we dat misschien zo op het eerste gezicht. En hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat er misschien iemand in je omgeving deze tekst eruit heeft geplukt en gezegd: zie, alles wat we bidden, dat ontvangen. Op het moment dat we het niet ontvangen wat we bidden, heb je te weinig geloof. Maar zo kunnen we Gods woord niet gebruiken. Zo mogen we Gods woord niet gebruiken. Het is dus niet zo dat God onze gebeden verhoort omdat wij een schoon geweten hebben. En een hart dat ons niet veroordeelt. Want dat is subjectief. Maar wat betekent het dan wel? Het verhoren van de gebeden is namelijk gebaseerd op iets objectiefs. Namelijk dat wij zijn geboden houden en doen wat hem behaagt. En we kunnen daarmee eigenlijk zeggen dat gehoorzaamheid is de onmisbare voorwaarde en niet de verdienstelijke oorzaak voor ons verhoord gebed. En zoals je misschien weet, wat de apostel Johannes doet in deze brief, dat hij verschillende thema's behandelt en daar komt hij telkens op terug. Het thema liefde, licht of duisternis, maar ook gebed. Want als je naar hoofdstuk 5 vers 14 bladert, dan schrijft hij opnieuw over gebed. En daar zegt hij: en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in de toegang tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En dat komt overeen met wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Zie je die volgorde? Er is een volgorde van zijn geboden gehoorzamen, in het licht wandelen. De broeders liefhebben, Gods volk liefhebben, de Heere liefhebben. Wat vooraf gaat aan het verhoren van het gebed. En dit is het punt wat Johannes bedoelt. Op het moment dat we bidden voor iets naar de wil van God. Iets dat in lijn is met Gods wil. In tegenstelling tot iets wat voorkomt uit onze eigen begeerte. Zoals Jacobus dat ook schrijft. Om het door te brengen in onze eigen begeerte. En als we dan kijken naar dit gedeelte. Wat is dan, waar doelt Johannes dan op? Op welk gebed doelt Johannes dan? Welk gebed zal de Heere horen? De Heere hoort het gebed. Voor die onderlinge liefde. Op het moment dat we bidden tot de Heere: Heere, ik zie dat ik die wrok en die haat of misschien die frustratie heb naar een broeder of zuster. Op het moment dat we dat belijden en bidden: Heere, wilt u mijn hart veranderen? Wilt u me helpen om te gaan om in liefde te leven voor mijn broeders en zusters? Dat is een gebed naar de wil van de Heere. Waarom? Omdat dat is wat we zien in Christus. Hij hoort ons gebed als we hierom vragen en ons hart niet toesluiten voor onze broeders. Dat is een gebed in lijn met Gods wil. Dat is het effect van het horen bij de waarheid. Op het moment dat we die weg gaan die Christus ging en dat we die liefde laten zien naar onze broeders en zusters in de gemeente, dan hebben we die vrijmoedigheid om tot hem te gaan, om te bidden en om te ontvangen wat we bidden. En als laatste denken we na over het fundament, de versen 23 en 24. Want we stelden onszelf die vraag: ben jij, ben ik van de waarheid? Zijn jullie als gemeente van de waarheid? We hebben gezien wat het bewijs daarvan is. Die onderlinge liefde, dat onderlinge gemeenschap, die liefde die er is tussen broeders en zusters. En daarna het effect van wat dat doet, dat er vrijmoedigheid is in de gemeente. Dat er vrijmoedigheid is in je persoonlijk gebed. Maar dat er ook vrijmoedigheid is in het gezamenlijk gebed. Maar wat is nou het fundament? Wat is nou het fundament van het horen tot de waarheid? En we vinden het in de versen 23 en 24. En daar staat: en dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons zijn gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Onze gebeden worden verhoord omdat we zijn geboden in acht nemen. Maar wat zijn dan die geboden? Vers 22. Hij zegt: dit is zijn gebod, enkelvoud. En dan schrijft hij dat we geloven in de naam van de Heer Jezus, als het ware deel A, en dat wij elkaar lief hebben, deel B. Die twee horen samen. En misschien doet het je wel denken aan die vraag die een wetgeleerde aan de Heer Jezus stelde. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is Gods gebod vanaf het begin. De Heere liefhebben. De Heere gehoorzamen. Door in zijn geboden in acht te nemen. En tegelijkertijd om in liefde te leven met zijn volk. Wat betekent dat? Het geloven in de naam van de Heere Jezus. Op het moment dat we dat zouden zeggen tegen iemand, dan bestaat er de kans dat iemand zegt, ja, ik geloof dat hij of zij die naam draagt. Ik geloof in de naam. Maar zoals we allemaal weten is de naam staat voor de persoon. Dus als we zeggen we geloven in de naam van de Heer Jezus. Dan geloven we wie hij is. Wat hij heeft gedaan. Wat hij nu doet. En wat hij gaat doen in de toekomst. We geloven. Als we zeggen dat we geloven in de naam van de Heer Jezus. Geloven we dat wat de apostelen hebben opgeschreven over de Heer Jezus. Dan geloven we wat de Heer Jezus zelf zegt. Dat hij de Zoon van God is, dat hij volledig God is. Dat hij geboren is uit de maagd Maria en dus volledig mens is. Dat hij de wet van God volmaakt heeft vervuld. Dat hij vrijwillig die weg naar het kruis is gegaan. Dat hij voor ons tot zonde is gemaakt. Hij die zonder zonde was. Dat hij aan het kruis daar hing en bad voor de mensen. Dat hij het uitriep. Het is volbracht. Dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf heeft gelegen. Dat hij is opgewekt door God de Vader. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij de dood heeft overwonnen en nooit meer zal sterven. Dat hij is opgevaren naar de hemel waar hij nu zit. Aan de rechterhand van God de Vader. Waarin hij bidt voor zijn gemeente. Maar ook dat hij zal terugkomen. Met zijn tweede komst, een komst in oordeel. Waarin hij de duivel, de demonen en de wereld zal oordelen. We geloven dat hij de weg is. Dat hij de waarheid is. Dat hij het leven is. En geloven in de Heere Jezus, in de naam van de Heere Jezus, dat omvat volledige overgave aan wie hij is. Volledige gehoorzaamheid aan hem en aan zijn gebod. En zijn gebod is, geloof in de naam van de Heer Jezus en heb elkaar lief. Er kan geen gehoorzaamheid zijn aan Gods geboden als er geen liefde is onder elkaar. Er kan geen liefde voor elkaar zijn als gelovigen als ons hart toesluiten voor onze broeders en zusters. Er kan geen vrijmoedigheid zijn in het toegaan tot God als ons hart toesluiten voor die broeders en zusters om ons heen. Geloof en liefde gaan samen. En die twee, geen van die twee is genoeg zonder ander. En in vers 24 vinden we de samenvatting van dit hoofdstuk. Hij zegt, en wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem. En hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Degene die daadwerkelijk geloven in de Heere, die belijden met de mond, Jezus Christus is mijn Heer, mijn Verlosser. En degene die tegelijkertijd die liefde laten zien in de gemeente, ook in moeilijke tijden. Die zijn degene waarvan Johannes zegt, waarvan Gods woord zegt, die zijn degene die waardig leven in en voor God. En dat doet Johannes telkens in deze brief. Hij komt telkens weer terug op dat thema. Hoe kan de gemeente, de lokale gemeente, valse mensen, valse leraren in hun midden onderscheiden? Hoe kunnen ze die onderscheiden? Johannes zegt, kijk naar hun wandel. Kijk naar hun leven. Naar hun liefde. Degene die belijden in hem te zijn, laten die liefde zien. En misschien iets anders, een korte uitstap die we moeten maken, dat is Op het moment dat we zeggen, wat is dat nou? Dat in Christus zijn, het in hem zijn. Wat is dat precies? Is dat een of andere mystieke ervaring die je 's ochtends vroeg moet hebben? Op het moment dat je je Bijbel openslaat? Is dat iets wat je moet ervaren elke dag? Of is het iets heel praktisch? Het gehoorzaam zijn aan hem. Zijn woord lezen. Zijn woord toepassen in ons leven. Hem gehoorzamen, ook als het tegen ons gevoel ingaat. Het in Christus zijn resulteert in de praktijk en draagt vrucht die we kunnen zien. Niemand mag beweren dat hij of zij in Christus leeft, in Christus in hem. Tenzij hij of zij gehoorzaam is aan deze drie fundamentele geboden die Johannes in deze brief laat zien. Namelijk geloof in Christus, liefde voor de broeders en zusters en morele rechtvaardigheid. Het niet leven in zonde. En zo kon die plaatselijke gemeente waar Johannes aan schreef, zo konden zij dat onderscheid zien tussen de valse leraren en de ware leraren die de gemeente binnendrongen. En zo kunnen wij, zo kan ik, zo kunt u dat ook vandaag de dag zien. Maar misschien zegt iemand hier, is dat niet heel erg subjectief? Hoe weet ik nou zeker dat ik van de waarheid ben, dat ik bij hem hoor? De ene keer voelt het wel alsof ik dicht bij de Heere leef en de andere keer lijkt het alsof hij ver weg is. Kan ik echt die zekerheid hebben? Wat we dan voor ogen moeten houden, dat is ook wat Johannes schrijft in hoofdstuk 5, vers 13. Hij zegt, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Hij schrijft deze brief om ons zekerheid te geven. Om ons te laten bouwen op het fundament. Wat is dan dat fundament? Ga weer terug met mij naar hoofdstuk 3, vers 24. Het laatste deel. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Zie je dat? De Heere heeft zijn geest gegeven. Het is gedaan. Het is een actie in het verleden. Het is een gave van God. Niet iets dat jij verdiend hebt. Niet iets dat ik verdiend heb. En dat is het fundament. Gods gave, Gods werk in ons leven. In mijn hart, in jouw hart. Dat is het fundament. Dat is het fundament voor onze gehoorzaamheid. Dat is het fundament van onze liefde. Dat is het fundament van het horen bij de waarheid. Het is ten diepste niet jouw gehoorzaamheid, niet mijn gehoorzaamheid. Het is onmisbaar, maar het start bij de gave van de Heere. Want Gods geest stelt ons in staat om te geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Gods geest stelt ons in staat om van binnenuit veranderd te worden, om onze broeders en zusters lief te hebben. En Gods geest stelt ons in staat om de zonde te doden. Om te leven in dat rechtvaardige leven. In dat leven in het licht. En we kunnen zeggen zonder dat de Heere als het ware tussen beiden is gekomen. Zonder dat de Heere Jezus zou zijn gekomen. Zouden we hem nooit kunnen gehoorzamen. Zouden we nooit echt in de naam van de Heere Jezus hebben kunnen geloven. Zouden we nooit die echte zelfopofferende liefde in de gemeente kunnen zien. Ons fundament is Christus. Ons fundament is God. Ons fundament is zijn gave, zijn heilige geest die in ons is gegeven. Daarop mogen we bouwen. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Terug naar het begin. Bent u... van de waarheid. Behoor jij toe aan de waarheid? Hoor jij bij de Heere? Hoor je bij de Heer Jezus die de weg is, de waarheid is en het leven is? Hij zegt het zelf, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Hij is de waarheid en zien we dat ook niet in zijn leven. De liefde die hij had voor de mensen. Zien we niet zijn vrijmoedigheid in het gebed tot God de Vader? Dat hij bad tot God de Vader. Dat zijn gebeden werden verhoord. Dat hij wandelde door de Heilige Geest. Hij is ons voorbeeld en dat zegt Johannes. De Heer Jezus is ons voorbeeld. En de wereld is in beroering. En alles om ons heen verandert. Iets wat we nu zien, zou 2 of 3 jaar geleden volstrekt als onzin weggedaan worden. De dingen die we zien veranderen op de scholen van de kinderen. De wetten die aangenomen worden in de regering. Er is geen stabiel fundament. Wat nu is, kan over 2 jaar wel volledig niet bestaan. Er wordt gebouwd op drijfzand. En in de wereld zullen we ons fundament niet vinden. Zult u uw fundament niet vinden. En u kunt het proberen. U kunt van alles proberen in de wereld. Maar u zult dan op het einde zeggen. Mijn fundament kan ik hier niet opbouwen. En juist nu is het belangrijk dat we als christenen, als gelovigen, als broeders en zusters erkennen. Dat ons fundament eeuwigheidswaarde heeft. We bouwen niet op zand. We bouwen op een rots. Op een onwankelbare God, op zijn onwankelbare beloftes. Hij laat die nieuwe weg zien, die weg van zelfopofferende liefde. Nu is het als het ware de beurt aan de gemeente. Nu is het de beurt aan ons. De Heer Jezus heeft het laten zien in zijn leven. En nu wil hij door de kracht van zijn geest in ons leven die liefde laten zien in de gemeente. Ik hoop dat je vanochtend kunt zeggen, ik ben van de waarheid, ik zie het bewijs, ik ervaar het effect en ik bouw op het fundament. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.